In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 33, vers 5 en 6. Psalm 33, vers 5 en 6. Zingen wij na voorlezing van de Wet des Heren, van Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4, na voorlezing van de geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in een hemel of onder op de aarde is, of in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen opdraagt aan de kinderen, aan het derde en het vierde deel degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onderhouden sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypte land geweest zijt, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij een sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, omdat het u wel gaat in het land dat u de Heer uw God geven zal. Gij zult niet moorden, en gij zult geen overspel doen, en gij zult niet stelen, en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en zult u niet laten gelusten uw naaste huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. En daarom zult gij de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot 21. Wij lezen nu het woord Gods al dus. Wij dan, wetende den schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw innerlijk openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het voor God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, Wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet meer toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, we danken u dat u ons samenbrengt in uw bedehuis, dat u ons geroepen hebt en dat wij voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen. Niet zoals we op onszelf zijn, maar zoals wij in ons Heer Jezus zijn. Heren, wij bidden u, wilt gij ons samen zijn, zo door uw geest verheffen tot u. Wij bidden u dat wij gereinigd mogen zijn van onze zonde en dat de kracht van uw geest ons vernieuwt van dag tot dag. Heren, wij bidden u, wil ons helpen in waar wij nood hebben. Wees met alle die in nood zijn. Denk in het bijzonder aan de zieken, alle die pijn lijden, maar ook aan alle die eenzaam zijn. Heere, wilt gij komen met uw Heilige Geest en wilt gij eenzame verbinden met u en geef ook dat wij kracht mogen hebben om afstanden tussen mensen te overbruggen. Geef ons uw genade. Wil uw woord voor ons openen. O Heere, wil uw geest zenden opdat het woord klank krijgen. Wil zelf tot ons spreken. Heere onze God, ontferm u over ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons. Amen. Er wordt nu gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij, één collecte en bij de uitgang is een collecte voor de hervormde zondagsscholen. Bij de uitgang collecte voor de hervormde zondagsscholen. Laat ons nu met elkander zingen, gezang 224 in zijn geheel, gezang 224 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is het 17e vers van 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, vers 17. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. De oude dingen zijn voorbij gegaan. Ziet, zij zijn nieuw geworden. Gemeente des Heren, we hebben een gedeelte gelezen, een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En daarin worden ontzaglijke dingen besproken. De tekst die voor ons ligt, is er een die dikwijls geciteerd wordt, die vele mensen vertroost heeft. En wij zullen ook vanmorgen niet in staat zijn om die tekst geheel tot de bodem toe uit te putten. Het kan niet met het woord Gods, maar het gaat om dingen die ons alle raken en die voor ons alle van groot belang zijn. Wordt hier die ontzaglijke uitspraak gedaan, zo iemand in Christus is, we kunnen ook zeggen, zo iemand in de gezalfde, in de Messias is, want u weet, het woord Christus is een koningstitel, de gezalfde koning van Israël wordt Messias genoemd en dat wordt dan in het bijzonder in de schrift meestal gebruikt voor de grote verlosser. Die komt indien iemand in Christus, in de gezalfde koning is, zo is hij een nieuwe schepping. Wat wil dat zeggen? Wij denken dadelijk, wanneer we van een nieuwe schepping spreken, van iets dat zo geheel anders is dan onze dagelijkse ervaring. Is dat eigenlijk niet het grote punt waar wij allemaal mee worstelen? Dat is, er wordt gezegd dat er grote dingen zijn gebeurd. De Verlosser is gekomen. Jezus is de Verlosser. Heiland, de Redder. Hij is op deze aarde geweest, geboren uit de maagd Maria. Is één van ons mensengeslacht geworden, heeft geleefd, geleden, gestorven, maar is opgestaan. Nieuwe leven, kracht der opstanding is gekomen en het is ook overgebracht op mensen. We hebben het Pinksterfeest gevierd en we hebben gedacht dat de Geest van God zelf, tot mensen is gekomen. En dan staan we toch steeds weer voor de ontzaglijke tegenstelling van het met het dagelijks leven en de vernieuwing die ons beloofd is. Gemeente, daarvan wordt in de tekst die hier voor ons ligt gesproken. Wordt gezegd, zo iemand in Christus is, die is niet, die zal worden, die is een nieuw schepsel. En nu kunnen wij ons voorstellen dat dit voor een deel in enkele ogenblikken enigszins duidelijk kan worden. Een gebeuren in deze wereld, wonderen. En er zijn in ons leven ook ogenblikken waarin wij opgetrokken worden boven de gewone dagelijkse ervaring. Waarin wij ook kunnen zeggen dat er iets anders is. Iets wat we niet kunnen verklaren uit de gegevenheid van deze wereld. Uit het leven hier en nu. Maar veel mensen kennen die ogenblikken maar heel weinig. En er zijn er nog vele die die ogenblikken op een heel andere, uiterst wereldse wijze gaan verklaren. En zeggen, nu ja, je ziet dat dan wel zo verheven, maar je kunt dat even goed uit allerlei aardse omstandigheden verklaren. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Is het geen overdreven grootspraak als wij ervan spreken in navolging van de apostel Paulus dat mensen nieuwe scheppingen kunnen zijn hier en nu? Hoe staat het dan met het oude? Dat volgt ook hier in de tekst. Er staat: de oude dingen zijn voorbij gegaan. Zie, zij zijn nieuw geworden. Gemeente, de moeilijkheid is dat wij er zo weinig van zien. Dat we er zo weinig van herkennen. En dat daarom veel mensen geneigd zijn om te zeggen dat de dingen schoner voorgesteld worden dan ze zijn. Nog eens gezegd, dat er in het menselijk leven symptomen, tekenen zijn van een vernieuwing. Van een vernieuwing die vanuit het Koninkrijk Gods komt, die door de werking des Geestes er is. Ach, dat kunnen mensen zich nog wel indenken en zich wel voorstellen. En dat stemt overeen ook met onze ervaring. Maar dit, wat de apostel hier zegt, dat doet wel wat radicaal aan. En hoe is het dan toch eigenlijk? Broeders en zusters, we moeten deze tekst eigenlijk zien vanuit de voorgaande. Daar staan in dit hoofdstuk van die moeilijke en op het eerste gezicht raadselachtige woorden. De apostel zegt: wij kennen niemand meer naar het vlees. En als wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Die teksten, die zijn in de loop der eeuwen op allerlei wijze uitgelegd. En men heeft daar zoveel dingen in gelezen. Het is altijd wel weer goed als wij proberen tot de alleronmiddellijkste eenvoud van de oorspronkelijke tekst in te keren. Nu, dan staat er eigenlijk dit: wij kennen niemand meer op vleeselijke wijze. Volgens het vlees staat er eigenlijk. Nu, wat komen wij veel tegen in de wereld? Mensen, en daar wordt hier van gesproken, van een kennen van mensen, daar horen wij ook zelf bij. En u zegt de apostel Paulus, en hij spreekt daar uit zichzelf, dat hij niemand meer kent naar het vlees, op vleeselijke wijze. En dat zegt hij ook van Christus. Men heeft al dikwijls uitgelegd dat men hier een aanwijzing in zou vinden dat de apostel ook Jezus zou gekend hebben tijdens zijn omwandelingen op aarde. En men legt die tekst dan zo uit dat Paulus nu niet meer uit wil gaan van die oorspronkelijke ontmoeting die mensen hebben gehad toen Jezus rondwandelde op aarde voor zijn sterven, want daar beriepen zich de andere apostelen op, in het bijzonder Petrus, die de Heere zo van zo nabij had gekend. En u weet dat Paulus de opgestane op de weg naar Damascus gezien heeft in die grote verschijning. En nu menen sommige mensen dat hier met die tekst bedoeld wordt, dat Paulus zegt, wij van nu af aan kennen wij de Heer Jezus Christus niet meer naar het vlees, dat hij daarmee zou willen zeggen dat zijn aardse verschijning voor zijn sterven niet van belang zou zijn, maar dat wij tot een andere kennis moeten komen van de opgestane. Ik geloof, als wij het zo zien, dat wij het woord dan verkeerd lezen. Want dan zou het alleen slaan op de verschijning van de Heer Jezus. Maar Paulus zegt, de apostel, dat wij niemand meer kennen naar het vlees. Dat wil niet zeggen dat we niemand meer kennen in zijn lichamelijke omstandigheden hier op aarde. Maar het gaat niet om de wijze waarop die ander die wij kennen zich ophoudt. Dus het gaat niet om de vleeselijkheid van de mensen of het in het vlees verschijnen van Jezus, maar het woord vleeselijk naar het vlees slaat op de wijze van kennen. Wij kennen op verschillende wijzen. Het kennen gaat het om. En wat is kennen? Een wonderlijke zaak. Ja, wij kennen elkaar, kennen mensen, we kennen de omstandigheden, we nemen ze waar, we hebben er onze kijk op. En de kijk die we erop hebben, die noemen wij kennis. En nu zegt de apostel hier, dat er een wijze van kennen is naar het vlees. En daar staat tegenover, tegen die kennis naar het vlees, een ander kennen van degene die zijn in Christus. En die twee staan nu tegenover elkaar. Het kennen, het leven volgens het vlees, op vleeselijke wijze, naar het vlees. En het zijn in Christus. Om die twee werkelijkheden gaat het, broeders en zusters. Zult u zeggen, het is misschien een beetje moeilijk en het doet een beetje abstract allemaal aan. Maar dat is de inleiding. Ik moet die dingen zo rechtstreeks uit de tekst stellen. Maar het zijn uiterst belangrijke dingen waar we in ons leven de hele dag mee te maken hebben. Want dat merkt u toch altijd. De kijk, de blik die de mensen op de dingen en op elkaar hebben, is zo ontzaglijk belangrijk. Hoe zie je de dingen? Hoe interpreteer je de dingen? Hoe versta je de dingen? Ach, veel mensen zeggen dat hun kijk op mensen en op de omstandigheden de belangrijkste is. Dat zie je ook in onze tijd, waar men allerlei interviews houdt. Men wil allerlei weten wat de een zegt en wat de ander zegt en wat de een ziet. En ik zie dat zo en u ziet dat zo. En eigenlijk, broeders en zusters, is de kijk van de mensen helemaal niet zo verschillend als het wel lijkt. De apostel spreekt hier over een algemene kijk, die misschien in onderdelen wel een klein beetje verschilt, maar niet in de grote lijnen, in de kijk op het leven en op het geheel. Er is een kijk op de dingen en op de medemens en zelfs op Christus, die naar het vlees is, volgens het vlees. En wat betekent nu dat? Dan moet u niet denken dat de apostel hiermee bedoelt de lichamelijkheid. Want dat wij een lichaam hebben, dat is niet in oorsprong. Wij zijn ons lichaam in oorsprong. God heeft de mens zijn lichaam bij de schepping geschonken. En het lichaam dat de mens bij de schepping heeft gekregen, daar kan niets kwaads van gezegd worden. En dat hoort bij de schepping en dat is niets minder dan dat wij gewoonlijk de geest noemen. Maar wat is dan in de Bijbelse uitdrukking, in de uitdrukking van de apostel Paulus, het vlees? Met het vlees wordt, ik zeg het met nadruk, niet de lichamelijkheid bedoeld, maar daar wordt mee bedoeld de wijze van bestaan, onze bestaanswijze, die ontstaan is na de zondeval, dat is doordat de innige verbinding met God, met de levende God, gestagneerd is. Dat heeft de zonde gedaan. En nu is de mens losgemaakt. Ach, niet helemaal, want dan zou die niet meer kunnen bestaan. Maar het verkeer met God, de onmiddellijke omgang met God, is afgesneden. En door Gods wondere genade wordt ons toch nog krachten toegevoerd. We kunnen leven, maar die toestand van een geïsoleerd leven wordt vlees genoemd. We kunnen nog wel leven. Er zijn nog allerlei krachten in over. Ik vind altijd zo'n beeld wat je kunt zien als een vrucht geschild is. Dan vormt hij weer een kurklaag om zijn bestaan nog voor te zetten. Mens verhardt zich ook om dat beetje leven dat er overgebleven is, om dat te bewaren. Daarom is de mens zo egocentrisch. Daarom is de zelfhandhaving een natuurdrift geworden. Maar God heeft de mens nooit geschapen met zelfhandhaving. Want daarvoor heeft hij de mens te rijk gemaakt. Als je rijk bent, dan hoef je jezelf niet te handhaven. En gierigheid is altijd een teken daarvan dat iemand niet rijk genoeg is. Als iemand werkelijk rijk is, op welk gebied ook, dan kan die niet gierig zijn. Dan kan die alleen maar royaal zijn. Op alle gebied, op geestelijk gebied, op materieel gebied, dat hangt er alles van af. Maar het armzalige probeert het vast te houden. Zo is iemand ook in geestelijk opzicht soms gierig kan zijn. Precies afmeten wat hij kwijt wil. Terwijl als de volheid van de geest er is, dan wordt het uitgesproken. Er wordt er niet in de eerste plaats gevraagd wat er van terecht komt. Zoals God het licht uitstraalt. En waar komt dat licht terecht? Wordt het allemaal gebruikt? Dat is een vraag. Het is zo dat God de mens niet met zelfhandhaving heeft geschapen. Maar waar komt die zelfhandhaving nu vandaan? Dat is niet een oorspronkelijke wet van het schepsel. maar dat is waar het schepsel afgesneden is van God. Daar moet hij zijn laatste krachten vasthouden en dan moet hij leven van alles wat hij hier vindt, omdat de bron wel God zelf voor hem afgesneden is. En zo gaat hij het bestaan verder voortslepen. Die toestand van afgeslotenheid naar God wordt vlees genoemd. Dat is dus nog eens gezegd, niet de lichamelijkheid. En u begrijpt u wel, als je afgesneden bent van God en als je dus je krachten bij elkaar moet houden, dan krijg je een andere kijk op jezelf en op andere mensen. Dan zie je de dingen naar het vlees. Dan zie je ze vanuit je eigen belang. Dan zie je ze vanuit je doodsangst. Vanuit je zelfhandhaving. Vanuit de behoefte om een ander en alles te gebruiken. En dan wil je echt nog wel wat doen aan een ander. En dan, maar je bent zelfs in je liefde, ben je economisch aangelegd. En kun je het eigen belang, kun je nooit vergeten. Je krijgt een kijk op alle dingen en op alle mensen die door het eigen belang, door het vlees wordt bepaald. En dat ga je dan doen met allerlei dingen. Je ziet nog wel dat er in de wereld en in de mensen prachtige en verheven dingen zijn. En die zijn ook bewaard en die zijn er ook in de mensheid. Oude dingen van eeuwen, van overlevering, die zijn er en die kun je nog wel bewonderen. Maar het is alles aangetast door de ene blik van zelfhandhaving. Je moet er toch doorheen komen. Je moet toch voor je belangen opkomen. En al die dingen meer, zo ligt het in het vlees. En je krijgt een kijk op je medemens. Hoe zie je een medemens? In de eerste plaats ziet de ene mens de ander zo, hoe die er wijzer van wordt, zegt men wel. En ook wanneer de een de ander lief heeft, dan is het een liefde die berust op een eigen belang. Want men wil de ander hebben en men wil de ander op welke wijze dan ook gebruiken. En dan is het niet alleen zo met de wereld en met de mensen. En de apostel spreekt er ook van dat je zo'n kijk op Christus kunt hebben. Er zijn mensen die over Christus redeneren en helemaal naar zichzelf toe. Er is een vleeselijke kijk op Christus. Zelfs van mensen die beweren dat ze in hem geloven. Ze Christus alleen gebruiken voor hun eigen voordeel. Om zalig te worden, of om door het leven te komen, of om rustiger te zijn. Maar dat is een kijk op Christus die alleen maar het verlengstuk wordt van wat men zelf verwacht en wil. Velen zien Christus als het verlengstuk van hun eigen wensen en eigen idealen. En er zijn er ook nog andere mensen die weer een andere vleeselijke kijk op Christus hebben. En die zeggen, ach, hij was een gewoon mens. En hij was misschien hij was omhoog gekomen. En hij kan voor ons wel een voorbeeld zijn. En men verklaart het allemaal uit aardse omstandigheden. En men loochent wat in de schrift staat van de maagdelijke geboorte, dat God zelf hem verwekt heeft, omdat men niet wil bekennen dat de mensheid op zichzelf geen liefde genoeg heeft om het heilige kind te. Dat zijn allemaal dingen die men wil doorstrepen. Een vleeselijke kijk, een kijk vanuit het eigen belang, zelfs op de hoogste dingen, zelfs op de openbaring van God in deze wereld, op dus zelf. Dat is de kijk van het vlees. Paulus zegt nu, zo iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Wij kennen niemand meer naar het vlees. We kennen Christus ook niet meer naar het vlees. Wat staat er tegenover dat vleeselijke kennen? Een ander kennen. In Christus zijn. Dat wil zeggen, er is een nieuwe verhouding gekomen door de liefde die God geopenbaard heeft in Christus. En dat is een nieuwe verhouding tot God. En wie in een nieuwe verhouding tot God staat, die staat in een heel nieuwe verhouding tot zijn medemensen, tot de schepping en ook tot zichzelf. Die is geworden tot een nieuwe schepping. Wat is nu dat nieuwe? Daar gaat het eigenlijk om in dit geheel. Een nieuwe schepping, wat wil dat dan toch eigenlijk zeggen? We zien nog zoveel ouds, we zien nog zoveel wat verkeerd is. Je ziet een wereld die lijdt en je kent in je eigen leven ook zoveel gebrekkigheid. Ja, broeders en zusters, hoe ken je dat nu eigenlijk? Die kennis, die is altijd vanuit die oude verhouding. Als je die kijk hebt op God, op Christus, op je medemens, je kunt het allemaal zien vanuit die beperkte ervaring van het vlees waarin wij staan. Maar als je in Christus bent, dat wil zeggen in een nieuwe verhouding getreden bent, dan wil ik niet zeggen dat de vleeselijke kijk op de dingen, dat die er niet meestal is, maar is iets anders aanwezig, waardoor je een nieuwe kijk krijgt op alles, op God, op je medemensen, op de schepping. En wat is dan die nieuwe kijk? Je bent een nieuw schepsel geworden. Heb je dan niets meer te maken met het oude? En dat staat in het laatste gedeelte van de tekst. Er staat, de oude dingen zijn voorbij gegaan. Zie, zij zijn nieuw geworden. De oude dingen, wat zijn de oude dingen? Is er een verband tussen de oude mens en tussen de nieuwe mens? We kennen die nieuwe mens soms in sommige symptomen waar ik van sprak, maar gemengd. Hier staat dat je niet gedeeltelijk een nieuwe mens bent, maar dat je geheel nieuw bent. En er staat niet dat de oude dingen er nog zijn, maar ze zijn voorbij gegaan, ze zijn nieuw geworden. Hoe is nu het verband tussen oud en nieuw? Dat is toch een buitengewoon belangrijke vraag in ons leven. Nu, is het nu zo dat al het oude weg is? Dat er niets meer van je oorspronkelijke mens zijn over is? Is het nu zo dat al het oude vervalt en dat je helemaal nieuw bent? Maar ben je het dan nog wel, als het zo gesteld wordt? En de oude dingen. Er zijn in de wereld heel veel vreselijke dingen gebeurd. En er zijn afschuwelijke dingen. Maar wat zijn er ook ontzaglijke mooie dingen in het leven. Er zijn toch ogenblikken, broeders en zusters, die zo mooi zijn geweest. Er zijn betrekkingen tussen mensen geweest die zo mooi zijn geweest, dat je het voorbijgaan daarvan alleen maar kunt betreuren. Kent u ook niet het gevoel dat u geen afscheid kunt nemen van bepaalde dingen in het leven, van personen die al lang gestorven zijn en waar je eigenlijk nooit overheen komt? Moet je nu zeggen, het is voorbij, het is voorgoed voorbij, je zult ze nooit meer zien? En dat ogenblik, wat zo bijzonder was in het leven, het komt nooit meer terug. Is het nu eigenlijk zo, broeders en zusters? Staat dat er nu in de tekst? Het oude is voorbij gegaan. De oude dingen zijn voorbij gegaan. En we zijn verheugd. Er zijn dingen in het leven waarvan je ontzaglijk blij bent dat ze er niet meer zijn. Daden van zonde, smart, pijn, afschuwelijke dingen die gebeurd zijn. Je bent blij dat het voorbij is gegaan. Maar zijn ze voorbij? Is het ook goed om te zeggen dat het voorbij is, dat het in de vergetelheid verdwijnt? Hoe staat het met die vergetelheid? Kun je nu met een opgelucht hart zeggen, als je in Christus bent, een nieuw schepsel, het oude, mijn oude leven, het is allemaal weg, het bestaat allemaal niet meer? Maar dan bagatelliseer ik wat verkeerd is gedaan, dan verwerp ik alles wat gebeurd is en dan laat ik het verdwijnen. Maar er zijn daden die zo verschrikkelijk zijn, dat ze vragen om rechtvaardiging, dat ze vragen om vergelding. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. Andere dingen zijn voorbij gegaan. De oude dingen. Wat is dat voor een opmerking die de apostel hier maakt? En dan niet alleen de verschrikkelijke dingen, maar ook de goede dingen, de verheven dingen. Voorbijgaan, is dat eigenlijk een troost? Is dat niet het afschuwelijkste wat je kunt denken? Het betekent onverzoend, niet gerechtvaardigd. En het betekent dat de dierbaarste dingen, dat die weggenomen worden. Mensen kunnen zo oppervlakkig zijn die bij de dag leven, eendags vliegen, die vergeten wat er gisteren gebeurd is. Maar naturen die van betekenis zijn, die een voorname zielenadel hebben, die hangen altijd aan het verleden. En die waarderen altijd wat ze van de vaderen overgeleverd hebben gekregen. Hoe kan de apostel dan zomaar zeggen dat het afgelopen is en dat het voorbij is? Ach, broeders en zusters, weet u wat er eigenlijk er staat? Het gaat voorbij. De oude dingen, dat wat geweest is, waar ook het meest waardevolle bij hoort, het is gepasseerd, voorbij gegaan, voorbij een bepaald punt. Maar dat voorbijgaan, dat wil niet zeggen dat het oude niet meer bestaat, maar er staat de oude dingen, niet iets anders, maar de oude dingen zijn nieuw geworden. En nu gaat het om het woordje nieuw. Nieuw, er staat eigenlijk in het Grieks hier een woord dat betekent vernieuwd. Niet zomaar nieuw, daar heeft het Grieks een ander woord voor. Vernieuwd. De dingen zijn, de oude dingen zijn niet verdwenen, ze zijn niet weg, ze zijn vernieuwd in Christus. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hem de zonde niet toerekenende. Dat is een geweldige herscheppingsdaad. Het oude is niet verloren. Het oude dat verkeerd was, is verzoend, is gereinigd, is herschapen. En het oude dat goed was, dat heeft een eeuwige, onvergankelijk bestaan gekregen. De ogenblikken die werkelijk tot de meest waardevolle hebben behoord van ons leven, die verdwijnen niet, maar die worden opgenomen in een eeuwig bestand. En de mensen die we lief hebben gehad en die door God ons zijn geschonken, die worden op een hoogte gezet in een onvergankelijkheid, waardoor wij elkander zullen terugvinden en zullen herkennen. Maar dan heb ik toch weer gesproken van een toekomst. Ach, gemeente, wij zitten altijd met die moeilijkheid van die twee werelden, die twee blikken op de dingen. Een blik naar het vlees. En dat is vanuit die toestand waarin wij zijn, en waar we wel eens iets doorheen zien vallen, en waar we ook de heerlijkheden van het paradijs nog bij stukjes en beetjes in terugvinden, dat is ons gewone bestaan. Maar er is ook een zijn in Christus. En u zegt de apostel dat die nieuwe schepping die wij in Christus zijn, in die nieuwe verhouding met God, dat dat niet een toekomstzaak is, maar dat dat er is. En nu kijken we meestal met de blik van het vlees. Maar het is mogelijk, en het hangt er af van de kracht van de liefde van Christus die zich in je openbaart, welke blik je hebt. En dat komt nu uit hierin: wie in Christus is, ziet de dingen in het licht van hem. En dan zie je de dingen heel anders. Zie je iemand de vergankelijkheid, de afbraak is er, maar je krijgt in Christus, en dat zie je niet met je gewone ogen, maar met je geestesoog, ga je in die ander niet zien zoals je hem ervaart, die mens die in zijn vergankelijkheid staat, maar je gaat er iets van zien hoe Christus hem bedoeld heeft. En dat lijkt eerst een fantasie, dat lijkt eerst een versiering, maar dat is het niet, want de menselijke fantasie die is veel te arm daarvoor. Als je die blik krijgt, dan zul je zeggen: oh, wat een idealisme. Nee, het is geen idealisme. Het is dat, zo heeft God hem bedoeld. Het is er al. Als ons de sluiers van de vleeselijke beperking van de ogen zouden vallen. En we zouden de dingen zien in de verbinding met God, in de verzoening in Christus, dan is het er. We zijn het tegelijk. We hebben een blik van het vlees. En dan zien we wel mooie dingen. Maar we zien ook al die verschrikkelijke dingen. Er is een andere blik. En voor zover we in de verbinding met Christus, door Christus met God staan, hebben we die volkomen nieuwe kijk op mensen, op onszelf. Zo zegt de apostel Johannes in zijn brief dat wie in Christus is, dat hij niet eens meer zondigt. Nou, hoe kunnen wij ons zo indenken? Oh, met de blik van het vlees. We zien zonde en al die verbindingen. Maar tegelijk is er dat andere, dat onvergankelijke, Maar we plotseling kijk krijgen, zoals een groot schilder als Rembrandt, op eenvoudige, beperkte, zondige mensen een kijk heeft, dat je ineens zegt, wat een gezicht, wat een gelaat.
Als je die staalmeesters bijvoorbeeld ziet op dat schilderij van Rembrandt, het zijn doodgewone prozaïsche mensen die met stoffen bezig zijn geweest. Maar Rembrandt ziet ze met de blik in Christus. En dan komt er iets doorheen, iets zo ongekend. En dat kun je zien op je medemens, op de natuur, op de schepping. En het is niet een verdichting, het is niet een fantasie. Je kunt elkaar ook zo ontmoeten. En dat breekt door in de wereld van het vlees. Dan ga je er soms iets van zien. En de meeste mensen die menen alleen dat geestelijk is wat je onmiddellijk kunt waarnemen, hier en nu. Maar het is een andere kijk die voortkomt uit een nieuwe verhouding. En het prachtige is dat als je die kijk krijgt, is het niet alleen een beschouwing, maar die kijk op de dingen helpt het vlees veranderen in de toekomst. Want er is een werking. De oude dingen gaan voorbij. En het is nu bezig. En soms zie je het, dat punt waar ze voorbij gaan. Eens krijg je die blik erop. En als je het niet ziet, ach gemeente, dan is er nog een wijze waarop je kunt zien. Dat is de blik van het geloof. Het geloof is vertrouwen. Dat is niet aanschouwen. Maar in dat vertrouwen krijg je een kijk op de dingen. En op je medemens. En op jezelf. Die heel anders is. Van daaruit ben je een nieuwe schepping. De oude dingen zijn dan voorbij gegaan. Ze zijn nieuw geworden. En hoe gaat het daarheen? Dat eens het geschiet, dat we niet meer vertroebeld worden door de blik van het vlees, maar volkomen mogen schouwen zoals wij in Christus zijn. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van hun boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkander van Psalm 25, het zevende vers, Psalm 25, vers 7.
Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.